Vandaag wil ik iets zeggen over de kracht van woorden of de kracht van gebed. En dat gaan we dan zo meteen ook even in de praktijk brengen. Want ik zeg, mijn toespraken zijn altijd bedoeld als soort van inleiding om mensen in beweging te krijgen. Maar allemaal binnen de grens. Ik duw je niet naar dingen waarvan je zegt, ja, daar ben ik hier niet voor gekomen. Maar ik probeer je wel een klein zetje te geven om iets te doen met datgene wat we vanmorgen horen. Een tijdje geleden heb ik een boekenlegger laten maken door iemand. Ik zeg, dit is een samenvatting van een samenvatting van een samenvatting. Gecondenseerd wat ik soms wel in cursussen vertel. En dat zijn drie, in het Engels noem ik het power prayers. En in het Nederlands heten ze sleutelgebeden. Dit zijn hele krachtige gebeden die je elke dag zou kunnen bidden. Ik heb een heel stel bij me. Dit is ook gratis, dus we delen het nou weer uit. Alsjeblieft. Een boeken leggen. Voilà. We gaan maar eens aan het begin van de Bijbel beginnen. Daar staan, op de eerste plaats van de Bijbel staan hele goede dingen. Genesis 1. En dan gaan we wat zeggen over de kracht van gebed. En de kracht van woorden. Genesis 1. Hier staat het een en ander over de Big Bang. Daar gelooft u ook allemaal in. Ik ook. Maar wel in deze dan die hier staat. En dat is vers 3. En God zeide. God deed zijn mond open en hij sprak. De Big Bang. We lezen een paar versen. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zeide, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. En God zeide. Hier zien we hier vallen ons twee dingen op. Hier lezen we over de geest van God die zweefde over de schepping. Of over datgene wat nog geschapen moest worden. En de geest van God zweefde over de wateren. En meteen daarna staat er en God sprak. Dus hier hebben we een samenwerking tussen de geest van God en de woorden van God die iets prachtigs tot stand brengen. Want God blijft spreken. Hij houdt het niet bij één keer en God zeide, maar hij opnieuw staat er en God zeide. Ik heb 11 keer geteld dat God sprak. De schrijver die zegt dan niet tussendoor en de geest van God die zweefde. Ik denk zeker dat dat het geval geweest is. Dat de geest van God daar krachtig aanwezig was. En dat de woorden die uit de mond van God kwamen, dat die iets prachtigs tot stand brachten. Want hoe stond de aarde ervoor? Er staat, de aarde was woest en leeg en duister. Blijkbaar kun je dat woord woest ook vertalen met chaos. Dus in het begin stond het er zo bij. De aarde was in chaos, de aarde was leeg en er was duisternis. En God keek daarnaar. En de geest van God was daar aanwezig en God begon te spreken en datgene wat in chaos was, daar kwam orde. Datgene wat leeg was, werd gevuld. En datgene wat in duisternis was, dat werd licht. Vandaag kun je ook naar de schepping kijken, hoe het geworden is, zoals het niet de bedoeling was van oorsprong, maar kun je opnieuw zeggen, er is chaos. Er is leegte, kijk alleen maar naar de harten van mensen, en er is duisternis. En de geest van God is altijd klaar om te werken. Maar hij wacht ook op het gesproken woord. En als er gesproken wordt, dan komt de geest in actie. En dat heeft alles te maken met het spreken van de woorden van God. Dat heeft alles te maken met het spreken met autoriteit. Met scheppend spreken, spreken vanuit het hart van God, in situaties die in chaos zijn. waar ziekte is, waar leegte is, waar zonde is. En daar zal God handelen. Door de geest van God en door het woord van God ontstond iets prachtigs. Genesis 1 vers 31. Wat was het resultaat van deze samenwerking tussen de geest en het woord? Dit staat er. En God zag alles wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Iets prachtigs was ontstaan door het spreken van God en door het handelen van de geest van God. Dan gebeurt er iets anders. Genesis 3 vers 1. Dat doet iemand anders zijn mond open. God had gesproken, maar nu staat er, de slang sprak. De slang zeide. En hij neemt de woorden van God en zaait daar twijfel in. God heeft zeker wel gezegd bla bla bla. En dan zegt hij iets wat bijna klopt, maar toch niet helemaal. Hij verdraait de woorden van God. En Adam en Eva, die aanvaarden dat en die gaan daar iets mee doen. Ze doen iets wat God eigenlijk verboden heeft. En dan ontstaat de ellende. Door het spreken van de slang en doordat de mens zich daaraan verbond, gebeurt er dit. Er is leugen, er is schaamte, ze verborgen zich, er is angst voor veroordeling. De relaties zijn verbroken van de mens naar God toe. En ook de relatie is verbroken van de mensen onderling. Ze beginnen elkaar te beschuldigen. En dat zet zich door. Dat blijft zich vermenigvuldigen en dan zien we het trieste verhaal in Genesis 6 vers 5 en 6. Wat was het resultaat van de leugens die Satan zaaide en die de mens accepteerde? Dit. De Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te alle tijden slechts boos was. Het berouwde de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. De ellende in deze wereld raakt het hart van God. Het laat hem niet koud. Hij ziet wat er gebeurt en hij is daardoor geraakt. Net zoals we zien in het voorbeeld van Jezus. Hij was met ontferming bewogen. Jezus weende. Hij was betrokken bij wat er gebeurde, het verdriet van mensen. Hij huilde met mensen. Hij voelde hun gebrokenheid. Het smartte God aan zijn hart. Dan lezen we nog iets verder in vers 11. De aarde nu was verdorven voor het aangezicht van God. En de aarde was vol van geweldenarij. Ik wil het samenvatten met drie woorden. Het resultaat van leugens en leugens die aanvaard worden en waar vervolgens wat mee gedaan wordt, is dit. Het vermenigvuldigt de boosheid van de mensen op de aarde in vers 5. En in vers 11 staat, de aarde was door en door verdorven. En de aarde was vol geweldenarij. God had gezegd, vul de aarde, tegen Adam en Eva, met de gedachte, vul de aarde met al die schoonheid die in jou, Adam en in Eva, te vinden is. Vul de aarde daarmee. Het was helemaal anders gelopen. De aarde was vol geweldenarij. Wat er ontstaat hier, is dat uit de goede bron, dat daar een soort van machtsblok ontstaat, gebaseerd op waarheid. Dat is één. Dat hebben we gelezen. Dat ziet er prachtig uit. Alles wat God gemaakt had, zag er prachtig uit. Het tweede machtsblok wat er is, wat we ook net hebben aangegeven, geweldenarij en boosheid, is gebaseerd op leugen. Die twee zijn er vandaag aan de dag ook hier op deze aarde. We zijn gebaseerd op de oorspronkelijke woorden van God die met waarheid sprak. Of we zijn ingegaan op de listige leugens die de boze ons heeft voorgehouden. En dat vermenigvuldigt zich. Het is als zaad wat zich vermenigvuldigt. En we bevinden ons in een gebied van wat totaal gebaseerd is op die leugen. Of we scharen ons aan de kant van de waarheid en we spreken met dat oorspronkelijke spreken van God in één lijn. Dat doen ook de profeten in het Oude Testament. We nemen één voorbeeld. Hoeveel kracht er is in het spreken. Verschillende profeten die begonnen met hun bediening, daar lezen we van dat ze aangeraakt werden in hun lippen. We lezen dat van Jesaja, Jesaja 6. We lezen het van Daniël en we lezen het van Jeremia. Zij waren bedoeld om namens God waarheid te spreken. En die machtsblokken van leugen naar beneden te halen. En het goede op te bouwen. En dat begint in onze gedachten en vervolgens is het op onze lippen. Daarom zegt de Bijbel zoveel over het spreken. Er zijn er soms hele lijsten van dingen die we niet moeten zeggen. Maar wordt ons ook aangemoedigd om waarheid te spreken. Zo begon Jeremia aan zijn bediening. Jeremia. Jeremia hoofdstuk 1. Jeremia hoofdstuk 1. Daar staat dit in vers 7. Jeremia 1 vers 7 tot 10. In de eerste plaats twijfelt Jeremia eraan. Hij zegt, ik ben te jong. Stuur maar iemand anders. Ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dat is met veel mensen het geval die door God geroepen worden. Denk maar aan Mozes. Mozes zegt, er is niks voor mij. Vraag maar iemand anders. Maar God gebruikte die mond van Mozes. God gebruikte die mond van Jeremia om zijn woorden te spreken. God had het natuurlijk zelf veel beter kunnen doen. Of wat engelen kunnen sturen die de woorden spraken. Maar hij kiest een mens. En meestal als een mens geroepen wordt, zeggen we, nou doe maar iemand anders. Ik kan dat niet zo goed. Maar het is in feite heel simpel dat de woorden die God op ons hart legt, dat we die spreken. Dat kan een bemoediging zijn. Dat kan een woord zijn wat in onze gedachten komt, wat we aan iemand geven. Maar meestal is het, dat zal van mezelf zijn. Want de duivel is er alles aan gelegen om je mond op slot te zetten. Als je 's morgens naar de bijeenkomst komt, dan denk je, nou, ik heb er eigenlijk niet zo zin in om te zingen. Ik doe maar niet mee. Ik voel het niet zo. Moet je niet doen. Spreek en zing wat waarheid is. Maakt niet uit of je gevoel er op dat moment in mee kan. Maar dat is krachtig. Hier ligt een groot wapen. Vers 7. Eerst zegt Jeremia, doe maar niet. Maar God zegt, alles wat ik u gebied, dat zul je spreken. Zeg niet, ik ben jong. Want tot een ieder tot wie ik u zend, zult gij gaan. En alles wat ik u gebied, dat zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want ik ben met u om te bevrijden, luidt het woord des Heren. Toen strekte de Heere zijn hand uit en roerde mijn mond aan. Vaak meegemaakt in bijeenkomsten waar veel van de kracht van de Heilige Geest aanwezig is, dat mensen merken dat hun lippen worden aangeraakt. Ook handen en soms oren. En dat helpt ons dan, oh, God wil spreken, goed luisteren. God wil dat ik mijn handen op de zieken leg. Dus hoe kan ik dit in praktijk brengen? Maar ook lippen. Dat onze lippen worden gezalfd om de woorden van God te spreken. En God zegt, zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Merk op, ik stel u heden over de volken en de koninkrijken. En dan lezen we twee dingen waarvoor de profeet geroepen is. Om uit te rukken en af te breken. Dat is het gewelddadige deel van het koninkrijk van God. Om datgene af te breken wat door de duivel is opgebouwd. Dat bolwerk gaan we binnen. Bolwerken naar beneden halen. Demonen van hun kracht ontnemen. Demonen uitdrijven. Ook wat Jezus deed in Johannes 3 vers 8. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Dat is een deel van onze roeping. Om dat machtsblok van Satan binnen te gaan en af te breken wat niet door God gebouwd is. Zie, ik leg mijn woorden in uw mond, merk op, ik stel u heden over de volk in de koninkrijken om uit te rukken en af te breken. Hetzelfde als met bomen. Jezus zegt, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden. Om uit te rukken wat niet door God geplant is. En er is veel onkruid gezaaid door de duivel. En vervolgens ook door de monden van mensen wat uitgerukt moet worden. Maar het tweede deel is er ook. En om te bouwen en te planten. Dat is meer het liefelijke gedeelte van het binnenbrengen van het koninkrijk. Troosten, zegenen, liefhebben. Dat is ook het deel van het brengen van het goede nieuws. Dus, onze roeping. Vanuit het hart van God. Geleid worden door hem, vervuld worden door hem. En legt hij woorden in mijn mond die ik vervolgens mag uitspreken. Ook in gebed vooral. Als we bij elkaar zijn voor een gebedstijd, dan spreken we zegenend. Voor onze gemeente, voor onze plaats waar we wonen, voor ons land, voor mensen die in zending werken, voor mensen die een leidende functie hebben. Daar wordt al veel tegen geklaagd en gesproken in negatieve zin, maar wij spreken zegenend vanuit het hart van God. Dat zegt ook Jesaja in Jesaja 59 vers 21. Jesaja 59 vers 21. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond. Hier spreekt Jesaja over de geest van God. Of God zelf zegt dat tegen Jesaja. Mijn geest is op je en mijn woorden zijn in je mond. Hetzelfde is in Genesis 1 vers 1 en 2. Maar daar is nog geen mens om te spreken, dus daar doet God het zelf. Maar nu heeft God duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen waar de geest van God op rust en wie hij de woorden in de mond legt. Om te profeteren, om te zingen. Om te lofprijzen, om bezig te zijn met dankzegging. En dat is het krachtigste wat we kunnen doen. Dat hebben we vanmorgen al gedaan. We hebben gezongen, liederen. En dat heeft kracht. Als we onze mond laten gebruiken om God groot te maken en de waarheden van God te zingen. Dat kunnen we ook doen door een psalm te lezen of iets uit het woord van God te lezen. Dus even als onderbreking wil ik u vragen om even te kijken naar Psalm 116. Psalm 116. Dan nemen we even een hele korte onderbreking hier en gaan we dit samen lezen. Het lezen, het uitspreken, het proclameren van de waarheden van God heeft effect. Dat is als een aanval op dat gebied waar de boze zich heeft ingegraven, dat bolwerk van hem. Dus dat gaan we nu ook doen. We lezen Psalm 116. Oké, we zijn al een kwartiertje bezig, dus zullen we even gaan staan. Ja. Even staan. En we lezen samen Psalm 116. Maakt niet uit welke vertaling je hebt. En als je je Bijbel vergeten bent, dan luister je gewoon mee. Maar dit gaan we lezen. Het begint met, ik heb de Heere lief. Zullen we dat hardop lezen? Daar gaan we. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. En genadig is de Heer en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. En de Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was verzwakt, maar hij heeft mij verlost. Keer weer mijn ziel tot uw rust, omdat de Heere u heeft welgedaan. Want gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd. Zelfs toen ik sprak, ik ben zeer verdrukt, toen ik in mijn angst zeide, alle mensen zijn leugenachtig. Hoe zal ik de Heere vergelden al zijn weldaden jegens mij? De beker der verlossing zal ik opheffen. Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen des Heere de dood van zijn gunstgenoten. Ach Heere, waarlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u een lofoffer brengen en de naam des Heere aanroepen. In de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heere, in uw midden, o Jeruzalem. Halleluja. Amen. Amen. Gaat u zitten. We zijn goed bezig. Zeg dat even tegen je buurman en tegen je buurvrouw. We zijn goed bezig. Oké. Voeg er nog iets aan toe wat zo uit het hart van God komt. Wat Jezus zegt. Jezus zegt tegen de discipelen, de Vader zelf heeft je lief. Er zijn mensen, plenty mensen die nooit gehoord hebben dat ze geliefd zijn en dat ze waardevol zijn. Jezus zei het tegen de discipelen, de Vader zelf heeft je lief. Zeg dat ook even tegen je buurman, buurvrouw. Geef me een ander, zeg, de Vader zelf heeft je lief. De Vader zelf heeft je lief. Nu het volgende. Het Oude Testament handelt daarover. De profeten spraken namens God. Hoe gaat dat, hoe zit dat in het Nieuwe Testament? In het Nieuwe Testament lezen we in Johannes 1 vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan lezen we over het woord van God, het vlees geworden woord van God. De Heer Jezus die hier op deze aarde gekomen is om de woorden van God te spreken. En hij sprak perfect. Hij was het woord in spreken en in handelen. En mensen zeiden over hem, wie is dit toch? We hebben nog nooit zoiets gehoord. Want hij spreekt met gezag. Waar heeft hij het vandaan? Van waar heeft hij de wijsheid? En van waar heeft hij de krachten? Jezus had een geheime verbinding met het hart van de Vader. Daarin lag zijn kracht. En daardoor was hij het vlees geworden woord van God. God sprak door hem, door wat hij zei, maar ook door wat hij deed. Dat getuigde van het handelen van God. De woorden van Jezus, die verbaasden mensen. Als Jezus sprak, dan gebeurde er iets. Ik heb hier een paar versen. En ze zeiden tegen elkaar, zomaar uit Lucas, wat voor spreken is dit? Want hij legt met gezag en macht aan de onreine geesten zijn bevelen op en zij varen uit. En hij dreef de geesten uit met zijn woord. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer. Jezus deed ook vreemde dingen nogal. Hij sprak bijvoorbeeld tegen ziekte. Hij sprak tegen koorts in 4 vers 39. Hij bestrafte de koorts en deze verliet haar. Soms spreken we tegen in situaties waar we van denken, ziekte heeft geen oren. Hoe kan ik dan daar iets zinnigs in zeggen? Jezus deed het ook, dus dat mogen wij ook doen. Hij sprak ook tot de storm. Hij zei, storm, ga liggen. En het werd volkomen stil. Ik heb al die dingen ook uitgeprobeerd. Tegen ziekte en zelfs weersomstandigheden. Ik moet zeggen, het heeft heel vaak niet gewerkt, maar het heeft ook een aantal keren wel gewerkt. Dus het blijven we toch maar gewoon doen. Hij bestrafte de koorts en hij predikte in de synagoge van Judea. En de scharen drongen bij hem op aan om naar het woord van God te horen. En vele scharen stroomden samen om te horen. En een grote menigte van volk was gekomen om hem te horen. En de mensen zeiden, wie is dit toch, dat hij ook aan de storm en aan het water bevelen geeft en dat zij hem gehoorzaam zijn. En al het volk hing aan zijn lippen. En Petrus zegt in een gegeven situatie, Johannes 6 vers 68, U hebt woorden van eeuwig leven. Peter zei, waar moeten we anders heen gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Zou het niet geweldig zijn als we nog eens een toespraak van Jezus zouden horen? Een hele oude cd of zo die ergens gevonden wordt van een paar duizend jaar geleden. En dat is een originele boodschap van de woorden van Jezus. Die hebben we niet. We moeten doen met wat er in ons boek staat. Maar de mensen waren het erover eens. Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En mensen kwamen om het woord te horen. Dat zegt Lucas. En om genezen te worden van hun ziektes. Hier was het vlees geworden woord van God. En Jezus geeft zelf deze uitleg. In Johannes 8 vers 28. Hij zegt, ik spreek zoals de Vader mij geleerd heeft. Dus hoe leren we om beter te spreken? Want in ons zitten ook nog dingen waarvan we zeggen, nou dat heb je niet veel aan. Of zelfs het kan een negatieve uitwerking hebben. Net zoals Petrus, de ene moment zei hij, u bent de Christus. 2 minuten later zei hij tegen Jezus, dat zal niet gebeuren, dat lijden. En toen zei Jezus, ga weg, achter mij Satan. Dus hoe kunnen wij beter leren spreken? Door beter te luisteren. Door te zeggen, spreek Heer, uw dienaar luistert. Dat is een van mijn sleutelgebeden. Spreek Heer, uw dienaar luistert. Dan zullen we ook beter gaan spreken. Mijn laatste punt. Dus we hebben het Oude Testament, de profeten die namens God spreken. We hebben het Nieuwe Testament, daar hebben we het voorbeeld van hoe Jezus sprak. Met autoriteit en de verbazing van mensen. En Jezus zegt, wat ik gedaan heb, moeten jullie ook doen. Hoe gaat dat gebeuren? We zien dat het vooral gebeurt in handelingen als mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Als mensen vervuld worden met de Heilige Geest, dan gebeurt er iets met hun lippen. Ik geef je een paar voorbeelden. In Handelingen 2 werden mensen vervuld met de Heilige Geest. In vers 11 staat, en zij spraken van de grote daden Gods. In 2 vers 14 staat, Petrus stond op, vervuld met de Heilige Geest, en hij verhief zijn stem. Eigenlijk waren ze verlengstuk geworden van het hart van God en van de stem van God om datgene te spreken wat God wilde laten horen. En dat had kracht, want in 2 vers 37 Handelingen staat, toen ze dit hoorden werden ze diep in hun hart getroffen. En ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En ze zeiden ook, we kunnen niet nalaten te spreken van hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Resultaat? Handelingen 5 vers 28, de beschuldiging die kwam. Jullie hebben Jeruzalem vervuld met deze leer. Waar kwam dat vandaan? Uit de monden van mensen die vervuld waren met de Heilige Geest. Wat gebeurde er nog meer als mensen vervuld werden met de Heilige Geest? Ze predikten, ze spraken in andere talen, ze spraken in tongen, ze gaven God lof. Ze verkondigde het evangelie met grote vrijmoedigheid. Stefanus sprak met grote wijsheid. In Handelingen 10 wordt een groep militairen wordt vervuld met de Heilige Geest. En er staat, toen de Heilige Geest op hun kwam, spraken ze allemaal in andere talen en ze maakten God groot. Ze werden vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen te spreken. Een goed iets wat u kunt doen, is spreken in tongen. Het heeft de duivel een gruwelijke hekel aan, dus hij probeert je mond op slot te zetten. Sommigen spraken ooit in tongen en zijn ermee opgehouden. Ik zou zeggen, begin er weer mee. En wakker die gaven aan. Je bent niks minder als je niet in tongen spreekt, maar gebruik je mond om het rijk van duisternis binnen te gaan. Ze spraken in tongen en ze maakten God groot. In Handelingen 19 een groep mensen die vervuld werd met de Heilige Geest en ze spraken in tongen en profeteerden. Door handelingen heen zien we de Geest van God komt op mensen en ze gaan spreken. En ze worden een bedreiging voor dat machtsblok van leugen en bedrog en leegte en duisternis. God heeft ons die gave gegeven om onze mond te openen en te spreken. In Lucas 19, vers 38 tot 40, dan komt Jezus de tempel binnen en daar zijn de kinderen zijn aan het zingen. En die spreken gedeeltes uit het Oude Testament over de komst van de Messias. Ze zeggen, Hosanna, Hij die komt, de gezegende, in de naam van de Heer. De fariseeërs die stoorden zich daaraan. Die zeiden, stoppen met dat spreken en zingen in de tempel. Dat is niet gepast. Toen zei Jezus dit. Hij zegt, niet stoppen. Hij zegt, als deze kinderen niet zouden spreken, dan zouden de stenen spreken. Dus God heeft altijd nog wat stenen achter de hand. Als niemand meer zijn mond open doet, dan zegt hij, nou, dan gaan we het op een andere manier doen. Maar laten we het niet zo ver laten komen. Word vervuld met de Heilige Geest en spreek. Hoe dan? In andere talen. In onderwijs geven. In bemoedigen. In lofprijs geven. Jubelen. Getuigenis. Prediking. Zingen. Profeteren. Ga ervoor. En wakker die gaven aan. En het voegt toe aan het vestigen van het koninkrijk van God. Het machtsblok van het koninkrijk van God. Paulus vat die vraag dikwijls voor gebed. In 2 Thessalonicenzen 3 vers 1 en 2. Daar vraagt hij om gebed. En dan komt het op diezelfde dingen neer. Dan zegt hij dit. Hij zegt, broeders, bid voor ons. En dan geeft hij twee redenen aan. Hij zegt, opdat het woord van God snelle voortgang zal hebben. Dat is 1. En ten tweede, opdat we bewaard blijven voor het slechte. Daar is gebed voor. We bidden voor mensen en voor elkaar dat het woord van God snelle voortgang zal hebben. En in de tweede plaats, dat we beschermd blijven voor die negatieve invloeden die uit dat andere machtsblok komen. Dus, samengevat, gebed bevordert het goede en het beperkt het slechte. Is een goede zaak om te bidden? Denk het wel. Het bevordert het goede en het beperkt het slechte. Laten we dat doen. We nemen een minuut of acht, vijf of acht, om te bidden voor drie dingen zou ik zeggen. Jezus geeft een opdracht. Hij zegt, je zult uitgaan in Jeruzalem, Judea en Samaria en tot de uiterste der aarde. Dus in onze gebeden kunnen we ook bidden voor datgene wat dichtbij is. Voor datgene wat iets verder weg is. En bidden tot de uiterste der aarde. We kunnen bidden voor onze gemeente hier. Jullie eigen gemeente. En voor andere kerken in Boskoop. Dus wie heeft dat vooral op zijn hart? We gaan nu bidden. Dus wie wil er graag bidden voor Boskoop en voor de kerken, voor eenheid en... Samenwerking enzovoort. Zijn er, of voor je eigen gemeente. Oké. Wie heeft het vooral op zijn hart om voor Nederland te bidden? Voor christelijke organisaties, voor kerken, voor allerlei dingen die er spelen. Wie wil daar graag voor bidden? Je komt aan de beurt hoor, dus ik moet je even waarschuwen of je nou je handen opsteekt of niet. Dus voor Nederland. Wie wilde voor Nederland bidden? Oké. En wie wilde bidden voor... zendelingen uitgezonden hier vanuit deze gemeente misschien. Of voor landen waar mensen lijden, waar vervolging is, vluchtelingen enzovoort. Wie heeft dat op zijn hart? Oké, gaan we het even praktisch maken. Degene die willen bidden voor de gemeente, ga even staan. Voor deze gemeente en voor andere kerken in Boskoop. Ga even staan. 1, 2, 3, oké. Alright. Nou, kom even uit je rij en zoek elkaar op in groepjes van 3. Dus sprinten uit die rij en zoek twee mensen op waar je mee samen gaat bidden. Voor Boskoop en voor je eigen gemeente. En dat het Koninkrijk van God zichtbaar zal worden hier in deze plaats. In de tweede plaats, Nederland. Wie wil er bidden voor Nederland? Voor de regering. Voor organisaties die actief zijn. Voor de EO. Noem maar op. Ga even staan. Ga even staan. Oké. Kijk even om je heen en vorm ook even groepjes van 3. Vorm groepjes van 3. Bespreek even waarvoor je wilt bidden. En dit is de regel, geen lange gebeden, maar hou het kort. Zodat anderen ook aan de beurt komen. En beslis even waar je voor gaat bidden. Dus niet, hou je gebed heel kort, zodat je ook ruimte geeft voor anderen. Oké, we hebben hier groepjes voor Boskoop. Voor onze gemeente hier. Jullie gaan bidden. Bid voor eenheid. Bid voor dat het koninkrijk van God zichtbaar zal worden. Enzovoort. En nu de rest. de rest van jullie gaat bidden voor de rest van de wereld. Wauw. Oké? Is dat niet geweldig? Oké, ga even staan. Bid voor zendelingen. Hier zijn zendelingen uitgezonden uit de gemeente, vast wel. Bid voor de vluchtelingensituaties. De ellende die er is. Vluchtelingenkampen. Bid voor onbereikte, Afghanistan, noem maar op. Dus zoek een groepje op van 3. Zoek een groepje op en bid met elkaar in groepjes van 3. Daar nemen we 5 tot 8 minuten voor. En dan geef ik wel een seintje als het afgelopen is. Oké, en denk aan de woorden. Open je mond en spreek. En dat heeft kracht. Om te zegenen of om af te breken. Indien nodig. Gebed heeft kracht. Maar op een gegeven moment heeft het ook een beperking. We zien dit in een goed voorbeeld in Genesis 18, vers 16 tot 23. Daar heb je zo'n bolwerk van ongerechtigheid. Zo'n plek die helemaal aan elkaar hangt door leugen en bedrog en geweldenarij. En dan Sodom en Gomorra. Zo'n machtsblok. En er zijn nog wat mensen in die steden die voor de waarheid staan. En die zouden kunnen spreken en zouden kunnen handelen. Maar het is een heel klein groepje geworden. En dan heeft Abraham een gesprek met de Almachtige. En God zegt, de steden gaan verwoest worden. Ik zie daar geen hoop meer in dat hier nog een verandering in komt. En dan Abraham gaat aan het onderhandelen. Hij zegt, als er nog 50 zijn, God zegt, ja, dan kan het nog. 45 ook nog, 40 nog, ja, 30 ja, 20 kan het ook nog. 10 zouden zelfs nog dat enorme machtsblok kunnen veranderen door hun aanwezigheid, door hun spreken enzovoort. Maar dan is het afgelopen, want Abraham gaat niet verder dan die 10. wat zegt ons dat? Dat God altijd probeert om herstel te brengen. Maar hij zoekt naar mensen via wie hij het zou kunnen doen. Daarom zocht hij in Sodom en Gomorra ook naar een aantal mensen waardoor hij nog een verandering zou kunnen brengen. Maar daar was het te ver gegaan. En zo moeten we waarschijnlijk ook het oordeel van God zien. God wil altijd genezing brengen. Denk aan een lichaam. Denk aan een been wat geïnfecteerd is. God wil daar genezing brengen. En hij wil dat been herstellen als het ware, de schepping. Maar op een gegeven moment kan die infectie zo ver gegaan zijn dat er geen genezing meer nodig is. Dat er alleen maar amputatie nog gedaan kan worden. En dat is eigenlijk het oordeel van God. Dat met pijn in zijn hart God een amputatie verricht. Net als bij Sodom en Gomorra. En daarom de klacht ook van Ezechiël. Ezechiël 22 vers 30. En de klacht van God. Ik heb onder hen gezocht naar iemand. Die zijn mond wilde opendoen. Die op de bres wilde staan. Ik heb gezocht naar iemand. Dat is het verhaal van deze morgen. God spreekt. En hij schept. En hij maakt prachtige dingen. Er is ook iemand anders die spreekt. En die er een triest gebeuren van heeft gemaakt. Lijden enzovoort. Verwarring, leegte. En God roept ons om bij te dragen aan dat machtsgebied van waarheid en van liefde en van zegen. Dus zegen je mond. Doe dat even, leg je hand even op je mond en sluiten we daarbij af. Dank u Vader, u heeft ons lippen gegeven, u heeft ons stembanden gegeven, u heeft ons een tong gegeven en die wilt u gebruiken. En wij willen ons beschikbaar stellen. Niet meer zeggen ja maar zeggen ja Heer. Mogen we zegen verbreiden in onze omgeving. In onze gezinnen, in onze buurt en waar we ook zijn. In Jezus' naam. Amen.